Nou, bij deze zijn we bij deel 2 van de podcast, oftewel op de podcast, zoals ik het noem. Dit keer hebben we een gast, ook weer een fotograaf. Zoals jullie weten gaat het hier over kunst, cultuur en fotografie. En de fotografie is dit keer de tweede optie die ik hier voorbij laat komen. En de gast gaat zichzelf nu even voorstellen.
Oké. Nou, mijn naam is Charles Niel. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg, dat is niet te verbergen, ook niet in een podcast. Ik woon nu sinds 13 jaar heerlijk in Deventer. En oorspronkelijk ben ik een radiotherapeut en heb januari dit jaar het zorglandschap met veel plezier verlaten om me helemaal aan de fotografie en mijn pensioen te kunnen wijden.
Oké. Nou, ik heb een aantal vragen voorbereid. Ik ken jou vanuit, we zijn elkaar eigenlijk tegengekomen door middel van Marktplaats, het uitwisselen van camera's.
Ja, klopt.
En zodoende zijn we elkaar tegengekomen en uiteindelijk ben ik je een beetje gaan volgen en heb ik gezien wat je allemaal maakte. En onder andere de stillevens die je nu allemaal maakt en die je ook allemaal etaleert in de kleine Overstraat in Deventer. En nou wil ik eigenlijk wel een beetje van je weten, waarom nou stillevens?
Oké. Nou, op de een of andere manier word ik in musea altijd naar stillevens toegetrokken. Dus er zit wel een natuurlijke aantrekkingskracht tot die werken. Daarmee is de vraag waarom nog steeds niet beantwoord. Maar ik ben een enorm beetje precies in alles wat ik doe. En in de fotografie betekent dat je alle dingen helemaal onder controle wil hebben. Dat je alles goed doordacht wil hebben. Dat je technisch alles perfect wil hebben. En in de natuurfotografie kun je dat vergeten, want dan komt er een wolk langs die je niet in de hand hebt. Bij portretfotografie moet je de mensen gaan aansturen. En ook dat is weer een beperkende factor in die zin. Dat het toch een moment afhankelijk iets is. En in een stilleven, daar kun je gewoon alles neerleggen op de manier zoals je wil. En alle tijd nemen om een compositie te maken, om de techniek te doordenken. Dus op die manier is de combinatie van de natuurlijke aantrekkingskracht tot stillevens met een perfectie van de techniek is bij elkaar gekomen. De afgelopen 8 jaar heb ik niks anders dan stillevens gedaan in de fotografie. Daarvoor werd ik wild van mezelf van alles uitproberen.
Maar, vanwege alle camera's die voorbij komen.
Ook dat, ja. Dat is ook een deel van het leerproces.
Ja, ja, ja.
Want daardoor leer je juist de kracht en de beperkingen van al die camera's. En ben ik ook uitgekomen op de huidige set waar ik heel blij mee ben. Maar stillevens was voor mij ook een hele mooie balans tussen het dagelijks werk, tussen mijn patiënten. En daarna het afstand nemen van de mensen en heerlijk terugtrekken in mijn kamer. Met de camera en de stilleven compositie daarvoor.
Oké.
Okay. Dat zijn echt zen-momenten voor mij.
De zen-momenten voor jou. Nou, ik zit me altijd wel af te verbazen als ik ze bekijk. Dan zijn ze ook wel tot in de perfectie helemaal uitgelicht en bewerk je ze eigenlijk wel?
Ja, tussen een week en een maand ben ik bezig met een foto waar ik tevreden mee ben van de basisopname, om die dan te bewerken. En het bewerken betekent niet dat ik een besje hier erbij leg en daar weghaal en zo. Dus het beeld voor de camera blijft zoals het is. Alleen retoucheerwerk, en dat is echt op pixelniveau. Dat is monnikenwerk.
Maar heb je dan, even kijken, even terug, dan heb je dan het beeld van tevoren al in gedachten hoe je het wilt hebben? Dat vraag ik me dan ook wel eens af, van hoe kom je tot een bepaald soort compositie?
Ja, het grappige is dat ik vaak een beeld voor ogen heb en uiteindelijk wordt het iets totaal anders.
Ja, maar dat is dan ook het leuke van het creatieve proces natuurlijk, ja, uiteindelijk.
Ja.
Maar je hebt wel een soort uitgangspunt die je gebruikt om uiteindelijk dan wel ergens anders terecht te komen. Maar
ja. Het uitgangspunt is meestal het voorwerp zelf. En, ik woon in een straat met allemaal antiquaires. Die weten ondertussen wat ik in mijn vrije tijd doe. En die zeggen, loop maar binnen als je het nodig hebt, pak je het en dan zie ik het wel weer een keertje terug verschijnen. En als ik de hond uitlaat, dan zie ik soms iets moois liggen waarvan ik denk van, ja, daar moet ik iets mee, een mooi blad of een veertje of wat dan ook. Ja. Hele kleine dingen zijn het vaak, waar de ander aan voorbij loopt, waar ik dan toch iets in zie waarvan ik denk van, daar moet ik iets mee.
Je bent je heel erg bewust van je omgeving eigenlijk. Je kijkt veel om je heen.
Ja, kijk, dat is grappig zoals je het zegt, veel om je heen kijken. Ik doe het op een bepaalde manier, want als ik ga wandelen, dan kan mijn echtgenote achteraf zeggen, dit was mooi en dat was mooi, dat heb ik absoluut niet gezien. Omdat ik de hele tijd op de grond aan het kijken ben, of naar details aan het kijken ben, maar de hoofdlijnen totaal gemist heb.
Maar ja, de een geniet ook anders van de natuur als de ander natuurlijk.
Absoluut, ja. En ook binnen de kunst is het gewoon allemaal grote verschillen.
Ja, dat sowieso. Dat is allemaal zo, en de waardering. En, nou ja, goed, dat is weer een heel vak apart. Daar kunnen we nog een hele podcast over houden, over dat soort zaken. Ja. Ik had hier de vraag ook nog staan van waar haal je inspiratie vandaan? Maar die ligt eigenlijk min of meer op straat. Dan.
Voor de oprapen, ja. Ja. Letterlijk.
En dat is dan wat jij zegt van door middel van het wandelen, door middel van het met je hond rondlopen. Of, mm-hmm. Want ik zag ook dat jij een boek had liggen en dat jij in het Maurits Museum bent geweest. Dat lijkt me dan toch ook wel een onderdeel waarvan ik denk van nou, daar kun je ook wel wat uithalen.
Ja, dat klopt. En tot mijn grote schande ben ik vorige week pas voor de eerste keer in mijn leven in het Mauritshuis geweest, terwijl ik er bijna 9 jaar min of meer naast gewoond heb.
Dat hoor ik wel eens vaker. Ja.
Maar de inspiratie komt inderdaad van de Gouden Eeuw. Niet alleen voor het lichtgebruik, maar ook het gebruik van de natuur. Adriaan Koort is voor mij een hele grote inspirator. Nog steeds een heel onbekende schilder uit eind 17e, begin 18e eeuw.
Oké.
Hij is nu pas langzaam bekend aan het worden. In 1970 had hij pas zijn eerste expositie. Dat was in Dordrecht, omdat een curator zijn best deed om werken van hem te verzamelen. En nu wordt hij de Rembrandt van de stillevens genoemd. En zijn werken die gaan voor enorm hoge bedragen van de hand.
Maar die beste man die leeft dus nog?
Nee.
Die leeft niet meer?
Okay. De Korte, die is in de, wat ik zei, eind 17, begin 18e eeuw.
Oké, sorry.
En hij was de oprichter van een product wat heel wat mannen nog dagelijks gebruiken. Vergulde hand, de scheerzeep.
Oké. Okay. Ja.
En het logo van de vergulde hand van toen is nog steeds hetzelfde als nu.
Ja, oké. Okay.
Hij heeft een beetje een persoonlijke carrière gemaakt, die ik wel een beetje vergelijk met de mijne. Mm-hmm. Als schilder was hij enorm gedreven, maar eigenlijk was hij zakenman. En dus met zijn broer heeft hij de vergulde hand opgericht, onder andere een zeepfabriek in Noord-Frankrijk was dat toen. Okay. En een paar keer heeft hij een poging gedaan om toe te treden tot het schildersgilde in Middelburg, want daar komt hij vandaan. En het werd elke keer geweigerd, omdat hij geen beroepsschilder was, dat was één ding. Nee. En ze vonden het maar simpele oefeningetjes die hij maakte. Mm-hmm. Ondanks dat heeft hij een hele eigen stijl, hele eigen composities, maar dat is altijd miskend geweest tot 1973, zeg maar. Waarbij ik niet wil zeggen dat ik miskend ben, maar heel vaak zijn mensen die mij professioneel fotograaf noemen, terwijl ik zelf het gevoel heb van, ik doe gewoon waar ik zin in heb en waar mijn hart ligt.
Nou, daar wou ik het eigenlijk net over hebben. Van, je hebt het over dan, wanneer ben je professioneel fotograaf? Ja, in dit geval heeft het weinig zin, net wat je zei van, ik doe gewoon de dingen die ik doe. Ja. En daar is het klaar mee.
Ja, professioneel betekent dat je je beroep van maakt en dat je dus ook je inkomen eruit haalt.
Ja.
Ondertussen, doordat ik een eigen galerie en studio heb, zit er een verdienmodel bij. En het gaat beter dan ik had durven hopen. Ja. Dus mijn kosten die haal ik er makkelijk uit. Maar dan zie je dat de tijd die je erin stopt, dat iets anders is dan een hobbyfotograaf. En ook de dingen die je tegenkomt in de praktijk, om er een level van te maken van beroepsfotograaf, zonder dat ik pretendeer dat te zijn. Maar je moet naar een lijstenmaker. Je gaat zoeken naar welke firma nou het beste afdrukken maakt. Tot nu toe maakte hij zelf, omdat ik met geen andere firma tevreden was. Mm-hmm. Maar je bent op een andere manier ermee bezig dan dat je zegt van, hé, nu heb ik eindelijk weer eens tijd voor iets met fotografie te doen. En dat is wel een valkuil waar ik mee op moet passen. Mijn ambitieniveau is in alles wel erg hoog.
Ja.
Ook in de fotografie. Ik denk dat je dat wel terugziet in de werken die ik maak. Maar als het dan gaat om de galerie en de studio, daar moet ik uitkijken dat ik me niet laat verleiden tot ik wil een topfotograaf zijn, maar dat ik vooral bij mezelf blijf.
Nee. Oké. Okay. Nou ja, ik had een van de vragen was ook van, ja, wie is de inspiratiebron, maar die heb je dan meer eigenlijk wel benoemd nu.
Dat is er eentje van, maar ik kan nog een rijtje zeggen hoor.
Nou, heb je er meerdere? Heb je er meerdere?
Ja, Pieter Claesszoon en Rachel Ruys, een vrouwelijke schilder.
Ja.
En, die maakte prachtige bloemstillevens.
Maar dan hebben we het eigenlijk alleen maar over kunstenaars in de vorm van schilders.
Ja, dat klopt.
Heb je die ook in de fotografie?
Dat heb ik zeker. Het gekke is dat de voorbeelden die ik heb, zowel bij de schilderkunst als ook bij de fotografie, ik zeg het verkeerd, niet de voorbeelden, mm-hmm. maar dingen die me enorm aanspreken, werken die me aanspreken, zijn vaak helemaal geen stillevens. Voor de fotografie van Vleteren vind ik echt een topfotograaf.
Ja, ja.
En je ziet af en toe zie je van hem stillevens. En dan denk ik van, ja, dat zie je dus ook eigenlijk al in zijn portretten terug. Heel erg gereduceerd tot de essentie, waar heel veel kracht in zit. In het Mauritshuis was er nou een stilleven van hem. Naar aanleiding van de anatomieles van dokter Tulp van Rembrandt.
Mm-hmm.
En een vrij leeg werk waarbij een afgehakte hand te zien was. Het was echt een afgehakte hand van een misdadiger uit het verre verleden.
Oké. Okay.
En dat was direct te relateren aan het werk van Rembrandt, waarbij dat hij via een verhaal wat je dan kunt afhoren op je mobieltje als je rondloopt, krijg je dan de achtergrond die waarvan je zegt van, ja, die man die verdiept zich ook echt in zijn dingen.
Ja, ja.
En maakt niet eventjes maar zomaar een leuke variatie op een thema. Maar die gaat de diepte in. Dat gevoel heb ik ook bij zijn portretten die hij maakt. Een ander is de kunstschilder Francis Bacon.
Ja, maar dan heb je het weer over schilders, hè?
Maar eventjes, ik heb, ik heb het over de niet-stilleven gerelateerde voorbeelden.
Ja.
Mm-hmm. Maar dat is iemand die voor mij een enorme kracht van emotie uitstraalt. Vaak op een manier waarvan je zegt in eerste instantie van, het is mooi als je er oppervlakkig naar kijkt en als je dieper kijkt is het walgelijk. En die dualiteit, of die tegenpolen, die kom je vaker tegen in de kunst als je dingen ziet die je treffen.
Ja.
Schoonheid alleen doet het niet. En dat is vreemd bij mijn werk. Het is volledig gebaseerd op schoonheid. Het moet esthetisch, moet het aanspreken. En toch zit er een heel stuk emotie in. Vergankelijkheid is eigenlijk een centraal thema. En de mensen die dan mijn werk zien in de galerie, die worden erdoor geraakt. Terwijl dat toch objectief gezien zijn het gewoon twee kweeperen of het is een veertje en een mes of een ei. Dus zijn objectief zijn het hele banale dingen. Maar toch wil ik er op de een of andere manier zodanig expressie en emotie in te leggen dat het de mensen raakt. En op die manier, mijn inspiratiebron is echt niet alleen de schilderkunst en de stillevens, maar alles wat raakt.
Mm-hmm. Maar dan kom ik nog even terug op de vraag van de fotografen. Welke fotografen zijn er dan nog meer als inspiratiebron? Heb je daar meer van? Of je hebt nu Van Vleteren genoemd, maar mm-hmm. heb je ook nog andere?
Martin Parr. Totaal iets anders. Die is eigenlijk bekend door twee zaken. Het eerste is zijn kennis van fotoboeken.
Ja.
Zijn eigen werk. Hij fotografeert de hedendaagse wereld op een hele eigen manier. Zet de mensen en de wereld een beetje voor schut.
Ja.
Maar op een manier dat hij het gewoon objectief vastlegt. Want juist die delen vastlegt, als je het naast elkaar legt, dan krijg je gewoon het absurdisme van de huidige tijd. Een absurdisme op een manier die soms waardig is en soms net over het randje.
Mm-hmm.
Van de andere, maar het is wel een fotograaf waarvan ik zeg van, die weet op een treffende manier zijn oog om te zetten in een beeld.
Maar dat is, zoals ik dat nu begrijp, niet echt iemand die stillevens fotografeert.
Nee, absoluut niet. Nee. Maar dat zeg ik ook, het gaat mij niet om de stillevens, het gaat om dat het me raakt.
Ja, ja. Daar
haal ik mijn inspiratie uit. Ja. En, ja, ik ben heel slecht in namen, dus ik zie heel veel beelden voorbij komen zonder ik de naam erachter kan plakken.
Ja, ja. Nou, ja, dat is op het ogenblik sowieso met social media, dat je zoveel voorbij ziet komen, iedereen en alles fotografeert van alles.
Mm-hmm.
En het ene is beter dan het andere. En daar heb je je eigen keuze natuurlijk in. Maar ik vind wel, ja, ik vind jouw werk ook meer eigenlijk richting de schilderkunst gaan. Als meer nou, een beetje de fotografie eigenlijk.
Ja, je bent niet de enige die dat zegt.
Ja.
9 op de 10 mensen die in de galerie binnenkomen, die zeggen van, is dit nou een foto of is het een schilderij?
Ja, ja. Maar dat vind ik ook wel een beetje die kant op gaan, ja.
Ja. En 1 op de 10 mensen gaat dan weer de deur uit van, oh, het is een foto.
En wat zeg je dan?
Dan zeg ik van, ja, helaas, sorry, ik kan het niet anders maken.
Ja, ja. Nou ja, je kunt het verschillend opvatten natuurlijk.
Soms maak ik er ook een grapje over en zeg ik van, nou, schilderij van mij wil je niet zien.
Nee, dat begrijp je.
Ik kom maar liever hierbij.
Ja, ja, ja.
Maar ik heb nog een leuke anekdote hierover.
Vertel.
Ik heb tot nu toe 2 exposities gehad. De eerste was in Kasteel de Haren in Olst.
Ja.
Ik wist helemaal niet hoe het zou gaan vallen, dus ik had helemaal geen reclame gemaakt of niks. Het werk daar opgehangen en geen opening. Gewoon bij de eerste dag ben ik daar gaan zitten. Lekker in de fauteuil met een kopje koffie erbij.
Ja.
Komt een man, een beetje mijn leeftijd, korte broek, wandelschoenen. En die bleef zeker een half uur in 1 ruimte waar ik zat, waar 4 werken hingen, bleef die rondlopen en alles goed bekijken. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou, kom op, stoute schoenen aantrekken en kom in contact met die man. Dus ik naar hem toe van, spreekt u aan? Ik heb er niks mee, zegt hij. Dus dat was voor mij eventjes Ctrl-Alt-Delete en een complete reset. En bleek uiteindelijk dat het een kunstschilder was die stillevens en landschappen schildert.
Ja.
En dat is wat hij ermee bedoelde. Met fotografie had hij niks.
Ja.
Maar ik zag er wel een uitdaging in. Dus ik heb met die man een dikke half uur langs mijn werk gelopen.
Ja.
En mijn werkwijze uitgelegd. En het einde zei hij van, nou, knap, als ik dat zo hoor, dan heb jij het moeilijker dan ik.
Nou ja, dat is wel een... of moeilijker is... dat is dan maar net hoe je het opvat, maar het is wel een soort van waardering die je dan krijgt.
Ja, ja. Maar van hoe je het opvat, dat is ook precies wat ik bedoel. Ja. Als ik tegen mensen zeg van, je moet van mij geen schilderij verwachten.
Nee.
Ieder zijn ding en het is ook uiteindelijk het raakvlak wat ik zoek tussen de schilderkunst en de kunstfotografie. Waarbij je zegt, het medium, dat doet eigenlijk helemaal niet toe. Het gaat om het eindresultaat en wat het overbrengt.
Ja, inderdaad. Dan heb ik... ik heb hier het leukste van alles is natuurlijk de cameraopbouw. Waar doe je dat mee?
Zoals je zei, via Marktplaats heb ik een hele leerschool gehad, die uiteindelijk goedkoper was dan de fotovakschool.
Ja. Mag je niet hardop vertellen?
Ja, nou, ik heb één jaar een opleiding gedaan aan de fotovakschool in Amsterdam was dat.
Okay.
Maar überhaupt geen technische. Heeft me ook helemaal heel erg in de weg gezeten, die opleiding.
Okay.
Maar ik heb gewerkt met technische camera's, analoog, daarna met een digitale achterwand. Hybride, dus de analoog opname en scannen en dan verder bewerken. Dan die technische camera, dat is het fijne daarvan is dat je echt een groot beeld hebt waar je door kijkt in plaats van klein zoekerbeeldjes. Je kunt heel erg kritisch gaan een compositie maken. Wat ook leuk is met technische camera's, dat je het beeld op zijn kop ziet. Dat betekent dat je los van de inhoud gaat kijken naar de compositie. En dat is wel heel erg waardevol.
Ja.
Naar die technische camera, daar merkte ik de beperkingen van een scannende achterwand die ik toen gebruikte van Betalight. Daar zie je bij een opnametijd van een kwartier dat ook een bloem bij een stil leven beweegt en leeft.
Ja, dat geloof ik graag.
Dus dat werd hem niet. En toen ben ik uiteindelijk overgestapt op Hasselblad, een middenformaat digitale camera. En daar vind ik mijn draai mee. Nog een paar andere camera's tussendoor ook geprobeerd. Maar uiteindelijk ben ik bij Hasselblad gebleven en daar ben ik denk tevreden mee.
Oké. Je noemde net dat je ook een jaar een andere opleiding hebt gehad binnen de fotografie? Of heb je
dat klopt. Mis? Ja, aan de fotovakschool in Amsterdam.
Ja.
En die opleiding heet fotoreflectie. Heeft niks met reflexfotografie te maken.
Nee.
Gaat erom dat je beelden gaat analyseren en beschrijven. En vanuit de kennis die je daarin opgebouwd hebt, dan kon je verschillende modules uiteindelijk volgen. Eentje is het begeleiden van amateurfotografen, dan ben je fotomentor.
Ja.
Heb ik een tijd lang gedaan, een aantal fotoclubs begeleid. Een ander is het schrijven van recensies. Dat heb ik verder nooit gedaan, wel erin afgestudeerd. En de derde module, dat was het geven en verzorgen van rondleidingen. Dat heb ik wel gedaan, een paar jaar achter elkaar. Het fotofestival van Naarden heb ik de rondleidingen georganiseerd en ook mede rondleiders gecharterd. En gezorgd dat er op die manier vrijwilligers rondliepen om de bezoekers van het fotofestival toelichting te geven bij het werk. En dat was op zich was dat heel erg leuk. Je leert de fotograaf ook kennen, want je bent op de dag van het opbouwen, loop je daar rond. En dan ga je dus met de mensen praten.
Dus je krijgt eigenlijk compleet rechtstreeks info van de fotografen zelf, wat je uiteindelijk zeg maar weer door kunt brengen naar je toeschouwers.
Ja, absoluut. Ja.
Oké. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook wel een heel leerproces geweest. Of een onderdeel geweest. Of...
Ja, dat klopt. Maar wat ik daarnet zei, dat tussendoor van, het heeft me eigenlijk in de weg gezeten. En dat komt door de combinatie met mijn eigenlijke beroep als radiotherapeut. Dat is bestralen van kankerpatiënten.
Ja.
Dan mag je natuurlijk je stralen niet ernaast richten, maar precies op het gebied wat je wil behandelen.
Ja.
Dat betekent dat je constant röntgenbeelden aan het analyseren bent van waar zit nou die tumor en waar zit dat risicogebied wat ik wil behandelen. Dus je bent constant bezig van wat zie ik, wat betekent het en waaruit blijkt dat. Die drie vragen die stel je constant. Die drie vragen ben ik me dus ook gaan stellen naar aanleiding van die opleiding fotoanalyse.
Ja.
En uiteindelijk merkte ik dat ik bij mijn eigen werk die vragen ook vaak stelde. Dat ging zo ver dat ik me ging verdiepen in de symboliek. Symboliek van planten, andere dingen. En dacht ik ook van, ik ga een beeldtaal ontwikkelen die de mensen kunnen gaan begrijpen.
Mm-hmm.
Aan de hand waarvan de attributen die ik neerleg een verhaal gaan vertellen. Nou, dat bleek een totale misser te zijn, want als je de symboliek gaat bestuderen, dan zie je dat dat door de eeuwen heen verandert. Je ziet dat het per land verandert. En dan zie je dat ook zelfs binnen één land, binnen dezelfde tijdspanne, ook weer eens een keer verschillende symboliek is, afhankelijk van het maatschappelijk gebied wat je bekijkt. Een voorbeeld is in de Victoriaanse tijd de bloemen die gebruikt werden in de liefde voor de ander duidelijk te maken. Daar hadden bloemen bij de heteroseksuele gemeenschap in Engeland een totaal andere betekenis dan bij de homoseksuele gemeenschap. Nou, dat werd allemaal zo gecompliceerd en zo verwarrend dat ik dacht van een universele beeldtaal, forget it.
Ja.
Dus dan heb ik alles van tafel gegooid, van analyse en beeldtaal. Puur en alleen op mijn emotie verder gaan werken. En toen merkte ik op een gegeven moment van, wat er nu hangt, dat is echt een onderdeel van mezelf. En dat was ook het moment dat ik naar buiten gekomen ben met mijn werk, want daar kon ik onder een 10% achter staan, want je gaat geen werk presenteren waar je niet achter staat. Je staat er pas achter, ik sta er pas achter, als het een onderdeel van mezelf is.
Maar het heeft natuurlijk wel mede gevormd. Het is wel een onderdeel geweest, denk ik, van waar je nu bent terechtgekomen, of zie ik dat nou verkeerd? Want je neemt er toch altijd wat van mee?
Je neemt er zeker dingen van mee. En ik denk in het beoordelen van een compositie die je opbouwt, ja, dat je daar toch wel bagage van meegenomen hebt. Ja, ik moet uitkijken dat ik je nu niet naar de mond ga praten. Want als het gaat om compositie, ik krijg regelmatig feedback van mensen, ook van kunsthistorici. Ja. En die zeggen dan van, ja, je composities die zijn helemaal niet terug te voeren naar de Gouden Eeuw. Dat zijn hele eigentijdse.
Ja.
En vaak houden ze zich ook helemaal niet aan de compositieregels. Dus waar ik het dan vandaan heb, weet ik niet. Maar niet via analyse en compositieregels. Ik denk uiteindelijk toch dat ik blijf bij mijn uitspraak dat die analyse mij meer in de weg gezeten heeft dan geholpen.
Ja, dat begrijp ik ook wel. Het is uiteindelijk is het jouw werk jij maakt en je doet het vanuit je eigen gevoel en daar is het klaar mee. Maar ik, nou ja, als ik dan zo nu en dan kijk ook wel naar mijn eigen werk, dan denk ik van ja, heel veel uit het verleden heb ik toch wel meegenomen naar het heden. Linksom of rechtsom, mijn opvoeding, noem maar op. Er zitten heel veel dingen in waarvan ik denk van nou, daar zie ik toch wel kleine stukjes van in terug. En daar ben ik uiteindelijk ook wel blij mee, maar ik weet niet hoe dat bij jou zit.
Ja, ja, dat is een goeie. Je refereerde net naar de opleiding die ik gedaan heb in de fotografie, ja, waarvan ik zeg, die zit me in de weg. Maar je maakt dan de overstap naar jezelf van dingen uit het verleden die je meeneemt. Dat zie ik bij mijzelf wel heel duidelijk terug. Het begint dan met een vorming vanuit je beroep als radiotherapeut. Je bent dan constant bezig met mensen die met een serieus probleem zitten, waarvan een aantal mensen het niet gaan overleven. Je weet het zelf van tevoren. Je probeert het de mensen ook duidelijk te maken op een manier dat ze geen hoop hoeven te verliezen. Maar alles draait om vergankelijkheid in dat beroep.
Ja, ja.
Van nature uit ben ik ook geen vrolijke jongen. En die vergankelijkheid en dat ingetogene, dat zie je wel terug bij mij in mijn werk. Dat zijn echt pijlers waar mijn werk op gebouwd zijn.
Oké.
Okay. Yes, sorry.
Nou ja, zo. Ik vind het mooi werk. Ik vind het ook bijzonder. En ik vind het ook bijzonder dat je. Want dat denk ik ook van, zoals je nu heb je die galerie bijvoorbeeld. En daar heb je natuurlijk heel veel voordelen bij. Want je wordt nu gezien. Want dat is natuurlijk de andere kant, hè? Daar loop ik ook wel eens tegen. Mijn werk wordt bijna niet gezien, ja, via internet, maar ja, iedereen gaat via internet natuurlijk. En ik denk wel dat je daarmee ook wel een soort bekendheid hebt gekregen al binnen de fotografie, maar in ieder geval binnen de gemeentegrenzen, laat ik maar zo zeggen. Want je hebt daardoor ook al opdrachten binnengekregen.
Ja, dat klopt. En dat loopt zo goed met die opdrachten dat ik ook op een gegeven moment gezegd heb, ik neem er geen meer bij.
Ja.
Want ik wil geen productiefabriek gaan worden. Mm-hmm. Het moet echt allemaal blijven lopen op een manier dat ik er plezier aan houd, want daar doe ik het voor. En wat betreft die bekendheid. Ja, ik heb de tweede expositie, die was in de Bergkerk in Deventer. Die kwam tot stand doordat de toenmalige directeur van de VVV mijn werk zag in de Haren. Die was er heel enthousiast van en die belde op een gegeven moment aan bij mij. En die zei van, Charles, de Bergkerk is in die periode zes weken vrij. Als je zin hebt, dan mag je hangen daar.
Ja.
Nou, dat heb ik geen twee keer laten zeggen. Maar de VVV heeft toen heel veel PR gemaakt voor mij. Landelijk ook. Ze zeiden van de Bergkerk is een historisch gebouw, dus zonder expositie heb je 4000 bezoekers. Met expositie, met een beetje geluk, heb je de 8000, het werd al 16.000. En dat hadden ze nog nooit meegemaakt. De helft van mijn werk verkocht hadden ze ook nooit meegemaakt. Nou, ik had sowieso niks meegemaakt, dus dat was allemaal nieuw. Maar dat was voor mij wel de reden dat ik hem even met die stap durfde te zetten van, ja, dan komt hier een mooi pand vrij met een etalage. Laten we ervoor gaan.
Nou, uiteindelijk natuurlijk ook wel een leuke boost voor je werk geweest. En het geeft je ook wel zelfvertrouwen, denk ik, in hetgene wat je maakt dan.
Dat laatste wel, dat eerste niet. Dus de boost, die mis ik eigenlijk.
Ja.
In die zin dat het heel veel tijd kost om zo'n galerie op een niveau zoals ik het dan zelf wil hebben, en studio, om dat op te zetten en draaiende te houden. En ik merk dat ik mijn focus op de fotografie dreig te verliezen daarmee.
Okay.
Dus in die zin is het geen boost, maar is het tegenovergestelde. En dan zie ik dat galeriehouder ook gewoon een beroep voor zich is.
Ja, ja. Nou, dan zie je dus dat het eigenlijk twee verschillende beroepen zijn. Zijn niet voor niks. Je bent of galeriehouder, of je bent de kunstenaar-fotograaf.
Ja, toen ik op pensioen ging, zei ik ook tegen iedereen, ik ga nou van 3 naar 2 beroepen.
Ja.
En zo voelde het ook nog steeds. Dus.
Ja. Goed. Cheryl, bij deze zou ik het eigenlijk hier wel bij willen laten, als u het niet erg vindt.
Ja, dat is prima.
En dan sluit ik het bij deze af. In ieder geval hartstikke bedankt voor dit gesprek.
Ja, jij ook.
En we zien elkaar weer.
Op mijn plaats, nee hoor.